Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het achtste vers van Psalm 40. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Psalm 40, het achtste vers. De schriftlezing is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het zesde hoofdstuk, hoofdstuk 6 van 1 Korinthe. Na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 116, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Het zevende vers van Psalm 116. Durft iemand van uw lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? Weet gij niet dat we de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. Zo gij dan rechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan uw ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Maar gijlieden doet ongelijk en doet schade, en dat aan de broeders. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, nog rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik, de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Is van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, gemeente, voor de prediking van dit avonduur, dit uur van nabetrachting en dankzegging op het gevierde avondmaal, vinden we in het zesde hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, het hoofdstuk dat we zojuist hebben gelezen, en daarvan het laatste deel van vers 19 en vers 20. Het laatste deel van vers 19 en het 20ste vers. En dat gij van uzelf niet zijt, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. We willen samen eerst God zegen bidden over zijn woord. Heren, we zeggen u ootmoedig dank dat we opnieuw gelegenheid hebben om hier samen te komen en dat gij opnieuw tot ons wilt spreken uit uw eeuwig blijvend woord en zeker getuigenis. En dat is het wat wij ook nodig hebben, heren, te midden van alle verwarring die er in deze tijd is, te midden van alle vragen die er in deze tijd opkomen en op ons aankomen, te midden van alle onzekerheden van dit leven hier op aarde, want niemand weet wat de dag zal voortbrengen. En te midden van de vergankelijkheid van ons bestaan, want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En wij zullen allemaal moeten gaan de weg van alle vlees. En niemand is zeker wanneer die dag zal aanbreken en niemand is zeker langs welke weg en door welke omstandigheden we uit dit leven vertrekken zullen. Te midden van al de onzekerheden en te midden van al datgene wat wijkt en wankelt en bezwijkt en teleurstelt, hebben wij nodig dat gij ons een woord geeft dat zeker is. Een woord dat betrouwbaar is. Een woord waar een mens houvast aan mag hebben. En dat is het woord dat gij gesproken hebt en dat gij de eeuwen door ook bewaard hebt door de allerbijzonderste zorg van de Heilige Geest die nooit afgelaten heeft om zijn trouwe zorg te blijven besteden aan het door hem eens geïnspireerde woord. Het is er nog, het is er ook onder ons nog. En we mogen het nog in onze handen nemen en we mogen het nog in onze huizen hebben en we mogen het ons op onze preekstoel hebben. En het mag verkondigd worden in het midden der gemeente, dat woord des levens, dat woord der zaligheid. Dat woord dat de eenvoudige wijsheid leert. Dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Heren, geef dat we er oprecht, ootmoedig, dankbaar voor mogen zijn. Want zonder dat we het beseffen vaak, en als onze ogen er nog nooit voor open gegaan zijn, dan zullen we het zeker zonder dat we het beseffen altijd toch nog weer in dat voorrecht mogen delen, heren, dat gij ons de woorden der zaligheid wilde toevertrouwen. We beseffen het vaak niet dat we een schat in huis hebben van groter betekenis dan vele andere dingen in dit leven. Van grotere waarde dan al het andere wat we voor geld kunnen kopen. Een Bijbel bevattende dat onfeilbare getuigenis van uw genade, waarin de weg der zaligheid ons verkondigd wordt, waarin ons gewezen wordt op die enige zaligmaker Jezus Christus en van waaruit de roepstem tot ons klinkt om op hem te vertrouwen en tot hem te gaan en hem nodig te hebben en in hem te geloven. Heren, o wij bidden van u dat gij onze ogen wilt openen voor dat grote goed, voor dat rijke geschenk dat gij ons in uw woord hebt willen toevertrouwen. Maar wilt gij ons daar dan ook bijgeven, dat noodzakelijke werk van uw Heilige Geest, opdat de Geest niet alleen het woord inspireerde in het verleden en bewaarde al de eeuwen door, maar opdat diezelfde Geest ook in onze harten zou werken om dat woord te schrijven op de vleesse tafelen des harten. En om dat woord ons te doen verstaan en om ons genade te geven, om dat woord te ontvangen als het zaad der wedergeboorte in het binnenste des harten. En om dat woord te verstaan in zijn kracht, en te ervaren in zijn krachtdadige en zijn onwederstandelijke werking. En om door dat woord toegepast door de geest tot nieuwe mensen te worden. En om door dat woord onderwezen te worden, persoonlijk en ondervindelijk, in de kennis van U, o Heere Jezus Christus, in de verborgenheid die geopenbaard is en die nu ook verkondigd mag worden. Heere, laten we dan ook vanavond ondervinden dat Uw geest in ons midden aanwezig is en dat Uw geest zijn krachtig werk onder ons verricht. Het kan niet als wij behandeld worden naar wat we verdiend hebben. Als U dat zou doen, Heere, dan zou de geest ons ook als gemeente voorbij gaan. Als U ons zou geven wat wij waardig zijn en als U ons zou doen naar wat we verdiend hebben, Heere, dan was deze plaats, ach, misschien nog wel voorzien van het woord, maar dan was de kandelaar in feite toch weggenomen. En dan zouden we niet anders overhouden dan mensenwerk. En dan konden we onze godsdienst nog wel voortzetten, maar dan zou dat allemaal ijdel en leeg zijn. Dan zouden we wel kunnen bidden, maar dan moet U van ons zeggen dat wij tot U wel met de lippen naderen, terwijl ons hart ons zich echter verre van U houdt. Dan is er nog wel de vorm en de gedaante van Gods zaligheid, maar dat is ook alles. Heren, en zo zouden we dat misschien nog een aantal jaren kunnen volhouden, totdat die gewoonten ook gaan verdwijnen. En dan konden we dit kerkgebouw ook sluiten, zoals er zoveel kerkgebouwen in deze tijd gesloten worden, of in heiligdommen voor een ander geloof worden hervormd. Heren, als Gij ons zou doen naar wat wij gedaan hebben met U, dan zoudt U doen kunnen, rechtvaardig, wat U de kerk van Efeze dreigde te doen. Als Ge U niet bekeert, zegt Ge, dan zal ik komen en ik zal de kandelaar wegnemen. Heren, U hebt het nog niet gedaan. We hebben keer op keer toch nog weer de ondervinding dat U aan ons denken wilt. En dat U ook in ons midden nog wilt werken. En dat U nog getuigenis wilt geven aan het woord van Uw genade. Al zouden we willen, Heren, en dat willen we U ook oprecht en ootmoedig bidden, dat U het in rijkere en ruimere mate in ons midden zou willen bewijzen. En dat U voortgaat met Uw werk. En we willen U ootmoedig bidden dat U er in ons midden meer tot bekering, tot waarachtige bekering wilt brengen. En we willen U ootmoedig smeken dat U er meer van hen die U vrezen wilt versieren met Uw heil en wilt vervullen met Uw geest. En wilt verrijken met de vrezen des Heren, opdat ook in hun leven en in hun levenswandel meer en meer tot uitdrukking mag komen wat het betekent om U de Heere toe te behoren. En zo smeken we U, Heere, dat Gij overvloedig over ons zou willen uitstorten de geest der genade en der gebeden en dat U in ons midden nog wonderen zou willen verrichten. Maar al hebben we dan tot nog toe de bewijzen van Uw gunst en van Uw goedheid, Heere, verdiend is dat niet. Als U ons voorbij zou gaan, niemand van ons zou tot U de Heere kunnen zeggen, wat doet Gij? Want U zou ons moeten antwoorden, ik vergeld U naar Uw ongerechtigheden en naar Uw dwaasheden en naar Uw afmakingen en naar Uw verdiensten. O God, doordring ons ervan dat we onwaardige mensen zijn. En dat alles wat wij doen en al onze ijver op godsdienstig gebied en al onze offervaardigheid en wat dan ook, nooit zou kunnen verdienen dat U nog naar ons omziet. We hebben het verzondigd en we hebben het verbeurd. Heere, maak gij dat wij diep voor u in de verootmoediging mogen buigen. Maar geef ons zo ook te verstaan dat het alleen kan om Christus wil. Want het is uiteindelijk altijd en alleen om de verdiensten van uw eigen Zoon. Om zijnentwil bewaart en beschermt gij uw kerk. Om zijnentwil onderhoudt gij uw werk. Om zijnentwil worden er zondaars tot bekering gebracht. Om zijnentwil mag uw volk en kinderen toch ondervinden dat gij de getrouwe zijt. Hij heeft onder al uw gunstbewijzende rechtsgrond gelegd. En elke gebedsverhoring is om zijnentwil. En elk gunstbewijs is om zijnentwil. O, wat is hij een algenoegzame zaligmaker. En wat is in hem ook alles te verkrijgen wat een mensenkind in dit leven en in het sterven nodig heeft. Maar wat heeft hij er dan ook recht op? Dat het leven van de uwen tot zijn eer en verheerlijking mag zijn. En mee ook zo tot verheerlijking van de Vader en van de Geest. Heere, wilt gij ons gedenken om Christus wil. En ons ook in deze uren van nabetrachting, na het in dit morgenuur gevierde avondmaal doen ondervinden, dat gij ook nu nog in gunst en ontferming op ons wilt neerzien. Hoor ons, o groot en heerlijk God, en doe verzoening, genadig verzoening, over al onze zonden, ook over de zonden die wij bedrijven in het heiligdom, in spreken, in luisteren, in zingen, in bidden. Ach, de zonde kleeft ons altijd aan. Als we onder uw woord verkeren, als we naar de avondmaalstafel gaan en daar een plaats innemen. Heere, wat kan er zoal niet leven in ons hart? En diep verborgen, soms voor het oog van mensen, maar zichtbaar voor uw alziende ogen, is daar de zonde die in ons woont en de ongerechtigheid die ons altijd aankleeft en waar we nooit vanaf komen. Die verdorven bron van alle wanbedrijven, waar steeds maar weer nieuwe onreinheid uit voortkomt, in onze gedachten, zeker niet in de laatste plaats. O God, verzoen al die ongerechtigheden. En breng ze toch niet in rekening, want ze getuigen tegen ons. Maar wil ook nu uit Christus redenen nemen om ons nog genadig te zijn. En ons ook de prediking van uw woord nog te doen verstaan. Tot zegen en tot zaligheid. Ook wat betreft de dagen die komen. Want dan heeft uw avondmaal vierend volk toch een roeping van uwentwege, Heere. En dan zal toch in het leven moeten uitkomen dat het met de avondmaal zondag niet gedaan is. Maar dat de avondmaalsgang en de avondmaalsviering ook avondmaalsvrucht met zich mee zal dienen te brengen. Maar dat is ook weer uw werk. Heren, zo zien we op tot u. Zo zien we op tot u, o Heilige Geest. Zo zien we op tot u, de drie enige God, dat u ons ook vanavond zou willen gedenken naar de rijkdom van uw barmhartigheden. Wees met ons en met degenen die hier niet zijn kunnen. Wees met alle beproefden, met alle die een moeilijke weg gaan. Wees ook met hen die bestreden worden, die de aanvechtingen kennen, in wier harten de vraag leeft. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Diegenen, heren, die heen en weer geslingerd worden. Degenen die vaak onder de aanvallen van de vorst der duisternis verkeren. Diegenen die met zwakheid van geloof te kampen hebben. En wie heeft deze dingen nooit? Van alle die u in oprechtheid vrezen. Heren, dan hebben we nog geen houvast in onszelf. En dan kunnen we het niet doen met wat geweest is. En dan hebben we nog geen gezegende nabetrachting, al hebben we misschien wel een gezegende avondmaalsviering gehad. Dan kan het ook na een gezegende avondmaalsviering, kortere tijd of langere tijd daarna, weer overhoop liggen. Want in ons is geen vastigheid. Heere, geef dat we het in alle aanvechting en bestrijding, in alle benauwdheid en in alle vrees met uw woord, met het eeuwige, onvergankelijke woord van uw genade leren wagen, het met u, met de God van het woord der waarheid leren wagen, en dat we zo die vastigheid in ons leven mogen kennen, die waarheid zo vast en gewis, dat Christus alleen onze gerechtigheid is. Heren, we bidden van u dat gij ons zo gedenken wilt, de rijkdom van uw ontferming, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 35, het 9e en het 13e vers. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit, de erkentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen. En laat vromen juichen te allen tijd. En wat daar verder volgt in de versen 9 en 13 van Psalm 35.
Oh,
En nu willen we eerst wat meer letten, gemeente, op het tekstverband dat we vanmorgen wat verwaarloosd hebben, maar dat toch in ieder geval ook mee moet spreken als het gaat om het juiste verstaan van de woorden van onze tekst aan het eind van dit hoofdstuk. Ik hoef daarbij niet het hele hoofdstuk nog eens een keer met u door te nemen, maar ik kan wel beginnen bij het 12e vers. En dan hebt u het wel gemerkt onder het lezen van het woord van God dat het in dit tweede gedeelte van 1 Korinthe 6 gaat over de zonde die men in Korinthe meent. Althans, er zijn sommigen in Korinthe die menen dat men de zonde straffeloos kan bedrijven. En er zijn anderen in de gemeente die menen dat de zonde die bedreven wordt ook straffeloos kan blijven. Ik zei dat vorige week al aan de hand van wat we in het vijfde hoofdstuk vinden. Er was een erg tolerante geest in de kerk van Korinthe en daar waarschuwt de apostel tegen. Verdraagzaamheid is goed, maar verdraagzaamheid mag niet de grenzen overschrijden. Verdraagzaamheid mag nooit zo ver gaan dat we goed praten wat God afkeurt, dat we de zonde goed praten. En nu waren er in Korinthe die dat deden. Wel nu, de apostel neemt dat thema waarin hij waarschuwt tegen het bestaan van de zonde en tegen het laten bestaan van de zonde, waarschuwt weer op in dit zesde hoofdstuk. En u hebt het gehoord bij het lezen van dit gedeelte. De zonde waar de apostel met name tegen waarschuwt is de zonde van de hoererij. Dat is een kwaad. Dat is een kwaad omdat het tegen het zevende gebod van Gods heilige wet ingaat. Het is ook hierom een kwaad, en dan denkt de apostel met name aan die gelovigen in Korinthe, als zij in de een of andere vorm van zonde van hoererij vallen, is dat ook hierom kwaad, omdat zij, en dat argument gebruikt de apostel, duur gekocht zijn. En dat nog wel naar lichaam en ziel. Laten ze niet denken dat dat kopen dat de Heer Jezus gedaan heeft alleen betrekking heeft op hun geestelijke bestaansvorm, op hun geest, op hun ziel. Nee, als de Heer een zondaar verlost, als de Heer een zondaar koopt, en tegen welke hoge prijs koopt hij hem dan? Dan koopt hij hem, dan verlost hij hem ziel en lichaam, dan geeft hij zijn bloed ook voor het lichaam van al de zijnen. En zo, zegt de apostel in het 15e vers, weet gij niet dat uw lichamen, hij heeft het niet over hun zielen daar, maar dat uw lichamen leden van Christus zijn? En zal iemand dan de leden van Christus nemen en ze maken tot leden van een hoer? Zal iemand met het door Christus gekochte lichaam leven in de zonde van hoererij en overspel? Dat is de speciale achtergrond waartegen de apostel dat woord van onze tekst plaatst. Maar als hij deze speciale achtergrond in die gemeente van Korinthe ziet, waarom hij het nodig keurt om deze woorden van waarschuwing, van indringende waarschuwing te schrijven, dan maakt hij tegelijk ook in zijn toepassing de zaak breder. Dan blijft hij niet staan bij het lichaam, dan blijft hij niet staan bij die ene zonde tegen dat ene gebod van Gods heilige wet. Want niet alleen het lichaam is gekocht, ook de geest, de ziel. En niet alleen heeft God het zevende gebod gegeven, hij heeft een ganse wet gegeven. En niet alleen tegen het zevende gebod mag niet overtreden worden, maar tegen niet één gebod van Gods heilige wet mag gezondigd worden. Integendeel, en dan keert de apostel het om en dan gaat hij het positief zeggen. Met lichaam, zowel als met geest, dient iemand die gekocht is, God te verheerlijken. Want lichaam en ziel, beide, zijn niet langer het eigendom van de verloste mens. Zij zijn niet van zichzelf. Want nu, zo zijn we dan bij de woorden van onze tekst gekomen. Weet gij niet, zo zegt de apostel in vers 19, en ik lees die woorden nog even, al sta ik daar niet bij stil, want we zouden daardoor te veel stof krijgen, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt. Dat is natuurlijk ook waar, maar laat dat maar liggen voor vanavond. En dat gij van uzelf niet zijt. Als Paulus tot die gelovig geworden Korintiërs spreekt, dan zegt hij dit met alle zekerheid en met alle ernst: gij zijt niet van uzelf. En op grond van deze en andere uitspraken van het woord van God mag onze catechismus daar in zondag 1 ook wat omtrent beleiden. Wat is uw enige troost? U kent het antwoord: dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. En hetzelfde als wat hier staat, wordt in onze catechismus gerepeteerd: die vooral mijn zonde volkomen betaald heeft, die mij gekocht heeft uit alle heerschappij des duivels. Niet van onszelf. Nu, sta daar een ogenblik bij stil. Daar ligt dan allereerst een rijke vertroosting in, zou het niet? Gij zijt niet van uzelf. O ja, het is waar, het is noodzakelijk om door genade verlichte ogen des verstands te ontvangen, om hierin een rijke vertroosting te ontdekken. Want als de apostel dat zegt, dan begrijpt de natuurlijke mens daar niets van. Dan begrijpt hij zeker niet dat dat een troostrijke gedachte is. Als dat voor iemand geldt, u bent niet van uzelf. Met andere woorden, u kunt ook uw eigen weg niet gaan, u kunt uw eigen wil niet doen, u kunt over uw eigen zaken niet beschikken en beslissen. U bent niet van uzelf. Dan is dat iets waar de natuurlijke mens helemaal geen vreugde in ontdekt en waar hij helemaal geen rijkdom in aanschouwen kan. Dat is iets wat hem helemaal niet aanstaat. Hij wil juist wel van zichzelf zijn eigen meester zijn, eigen weg kunnen gaan, eigen zaken kunnen beslissen, eigen begeerte kunnen volgen, eigen lusten kunnen uitleven, zonder dat iemand hem in de weg staat en zonder dat een gebod van God hem gewetensproblemen daarbij geeft. En er zijn er wat die door alles heen breken en die er met geweld soms hun opvoeding, hun christelijke opvoeding en het onderwijs dat ze ontvangen hebben, voor opzij zetten, om maar zichzelf te kunnen zijn en zichzelf te kunnen uitleven. En die alles wat ze van huis uit hebben meegekregen, en zeker niet in het minst het feit dat ze ook nog het doopwater op hun voorhoofd gesprenkeld kregen, als een last, als een hindernis gevoelen en dat wel ongedaan zouden willen maken. Want dat is ten diepste het ideaal van de mens. Om geen God te hebben die boven hem staat en geen wet te hebben die hem de weg voorschrijft, maar om zichzelf te kunnen uitleven zoals hij dat zelf wenst. En dat doet dan niet iedereen in overdadige zonde en in gruwelijke goddeloosheid. Maar we doen dat ook al hebben we, wat het buitenkant van ons leven betreft, misschien nog wel allerlei dingen gehandhaafd en al leven we nog wel langs een bepaald patroon van christendom en hoe dan ook. Maar als ons hart voor de Heere gesloten blijft, Dan kunnen we hier en daar een aantal normen hanteren en dan kunnen we wat fatsoen ophouden en dan kunnen we voor de buitenkanten nog wel netjes en christelijk uitzien, maar dan zijn wij toch bezig. Als ons hart voor de Heere gesloten is en gesloten blijft, dan zijn we toch bezig onze eigen weg te gaan en onze eigen zin te doen, want de Heere zegt immers tegen ons, geef mij uw hart. Geef mij uw hart. En iemand die volhardt in ongehoorzaamheid aan dat gebod van de Heere, die bewijst daarin, ondanks al zijn vormelijkheid en ondanks al zijn buitenkant christendom, dat hij toch zijn eigen wil begeert te verrichten. Maar degene die van genade leerde leven, degene die ging ontdekken dat hij zichzelf niet vertrouwen kan en dat het onveilig is om op onze eigen weg te gaan. Degene die ontdekt heeft in zijn leven dat de mens nooit van zichzelf is, ook al verbeeldt hij het zich. Maar als hij niet van Christus is, dan is hij van de duivel. Als hij geen dienstknecht van de Heere geworden is door genade, dan is hij een dienstknecht, een slaaf van de zonde. Iemand die die ontdekking gedaan heeft, die de vrees kent om aan zichzelf overgelaten te worden en de dwaasheid van zijn bedriegelijke en arglistige hart overgelaten te worden. Iemand die de ontdekking gedaan heeft dat hij zichzelf niet vertrouwen kan en dat zijn eigen gedachten en zijn eigen overleggingen hem alleen maar verder in het verderf kunnen storten. Iemand die de ontdekking gedaan heeft dat hij een herder, een leidsman nodig heeft. Voor diegene wordt dat wel een begeerlijke zaak. Gij zijt niet van uzelf. Dat is een begeerte in het leven van een ontdekte zondaar, van iemand die arm gemaakt is, van iemand die de nood van zijn leven heeft leren kennen, dat die zou mogen weten dat hij nu voor rekening van de Heere ligt. Dat de Heere hem overneemt, dat de Heere hem zichzelf toe-eigent en dat de Heere van hem zegt, gij zijt mij. Want nu, dat zegt de apostel van die gelovig geworden Corinthiërs. De Heere heeft van u gezegd, gij zijt voor mij. Hij heeft zijn hand op u gelegd. Toen hij in uw leven begon, Corinthiërs. Toen hij door de prediking van het evangelie beslag op uw geweten, beslag op uw hart ging leggen. Toen hij door zijn geest dat woord ging heiligen en toepassen aan uw hart. Toen hij u ging anders maken, ging veranderen, ging herscheppen. Toen hij u weghaalde uit de afgodstempels en uit de zonde en de dienst der zonde. Toen hij u aan zich en aan zijn zalige dienst ging verbinden. Toen hij door zijn hand u bracht tot die gemeente van de levende God. Toen hij u inlijfde bij dat volk des Heren. Toen hij u deze weldaden schonk. Toen heeft God zijn hand op u gelegd. En toen heeft hij u tot zijn eigendom verklaard. En nu zijt gij niet meer van uzelf. En dat geldt dan van een ieder in Korinthe, in wie de Heere dat goede werk begonnen is. Dat geldt van een ieder in wiens leven de Heere begonnen is met dat wederbarende en herscheppende genadewerk. Dat geldt van een ieder die overgegaan is uit de dood in het leven en uit de duisternis in het licht. En die door de poort van de waarachtige wedergeboorte en bekering is binnengeleid in dat koninkrijk der hemelen. En die een nieuwe bestaansvorm kreeg. En die een nieuw leven kreeg. En nieuwe begeerten en nieuwe verlangens kreeg. In wiens leven de Heere dat waarachtige geloof en de werkzaamheden van dat geloof werkte. Van al diegenen, zegt de apostel, gij zijt niet van uzelf. Want God heeft een claim op u. De Heere in uw leven zijn werk begonnen. En ik zeg, dat is een troostrijke zaak voor iemand, ja, voor iemand die zichzelf heeft leren kennen in zijn ellende en in zijn verlorenheid. Voor iemand die zichzelf leerde kennen als van nature zijnde een slaaf
van de zonde. Gij zijt niet van uzelf, maar van wie dan? De catechisme zegt van mijn getrouwe zaligmaker. Paulus zegt dat hier eigenlijk ook, als hij spreekt in het vervolg over datgene wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft toen hij ze kocht met zijn bloed. Toen maakte hij die Korintiërs tot zijn schapen, zijn schapen, waarvan hij de herder wilde zijn. Schapen met een herder. En met de beste herder die er is. Gij zijt niet van uzelf, dat is een troostrijke gedachte, want nu mogen deze in zichzelf arme en ellendige Korintiërs, want dat waren ze daar ook, ik zal mee doen overblijven, een ellendig en een arm volk. Dat was ook in Korinthe waar. En ze konden zichzelf niet beveiligen en ze konden zichzelf niet bewaren te midden van de afgodendienst en te midden van alle andere zonden en ongerechtigheden en de besmettingen waren er. En apostel Paulus moet er tegen waarschuwen, want ze zijn daar ondanks ontvangen genade en ondanks dat de Heere ze weggehaald heeft uit de afgodstempels en uit de hoererij, zijn ze toch nog voor allerlei besmetting open. En is er ook in die gemeente nog iedere keer weer gevaar dat de zonde en weer in de greep krijgt en dat ze terugvallen en dat ze in ogenblikken van onbedachtzaamheid de Heere, de herder, uit het oog verliezen, maar die zichzelf ellendige en zwakke schapen hebben toch een herder. En er wordt voor hen gezorgd. Is dat zeker, gemeente, dat is zeker. Dat is zeker voor alle die des Heren zijn. Hoe aangevochten het ook allemaal kan zijn van binnen. En hoeveel er ook na een avondmaalsviering weer tegenop kan komen. En wat Satan ons allemaal kan influisteren. En hoeveel golven en baren er ook over onze angstige ziel heen kunnen spoelen. En hoeveel twijfels objectief en subjectief in ons hart ook kunnen oprijzen. Maar van al diegenen van wie God zegt dat hij ze gekocht heeft met het bloed van Christus, is waar dat er voor hen gezorgd wordt. Er zal zelfs geen haar van hun hoofd kunnen vallen zonder zijn permissie. En er zal geen hond zijn tong kunnen roeren tegen een van Gods gekochten zonder permissie van de Heer. Hij zorgt voor ze. Ach, kunt u het zich anders voorstellen? Wat heeft het hem niet gekost toen hij ze kocht en toen hij ze tot zijn eigendom maakte? Al die ellendige slachtschapen die ze in zichzelf waren. Wat heeft het hem niet gekost, deze herder? Sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden, zegt een van de profetieën. En zo is het gebeurd. Zo is het letterlijk vervuld. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En zo is het gegaan en tegen die prijs heeft hij ze gekocht en ze zich tot een eigendom gemaakt. Gemeent als het dan zo duur was. Als het zijn leven kostte, als hij er zijn bloed voor moest vergieten, kunt u zich dan voorstellen dat hij er onzorgvuldig mee omgaat? Kunt u zich dan voorstellen dat hij niet zuinig op hen zou passen? Dat hij niet zorgvuldig over hen zou waken? Oh, hij verliest ze nooit uit het oog. Hij vergeet ze geen ogenblik, want ze zijn duur gekocht. En wat hij met de prijs van zijn hartebloed heeft moeten kopen, dat bewaakt zijn oog gedurig. Dat is hem dierbaar, dat heeft hij lief, dat is hem alles waard. En dan kan hij het in zijn wijsheid wel eens zo goed vinden dat Satan voor een ogenblik de vrije teugel krijgt. En dan kan hij het in zijn wijsheid, in zijn goddelijke opvoedkunde ook wel eens nuttig achten, dat ze door de diepten van de verootmoediging en van de bestrijding en van de benauwing heen moeten, waarin zij klagen: als ik voorwaarts ga, zie ik hem niet, en zie ik achterwaarts, ik bemerk hem niet.
En dan kan hij het ook wel eens nuttig oordelen dat na gezegende hoogtijdagen in het leven des geloofs, dat de Heer, waarin de Heere zich in zijn gunst en in zijn ontferming openbaart, dagen komen van duisternis, waarin hij zijn aangezicht verbergt en zijn liefde inhoudt en de blijken van zijn gunst hen niet doet ontmoeten. Maar hij houdt ze toch in het oog, zoals hij zijn discipelen die zich in de storm op zee pijnigden, dat is het woord wat de schrift gebruikt, pijnigden om vooruit te komen in de duisternis waar geen ster straalde en waarin de storm woedde en waarin de golven het schip beukten en tot zinken dreigden te brengen en ze pijnigden zich zeer, maar hij zag ze. Hij zag ze, zijn ogen werden door de duisternis en door de wolken die dus het licht van maan en sterren verduisterden, niet tegengehouden. Hij zag op die afstand dat ze zich zeer pijnigden en de tijd komt, al is het dan in de vierde nacht waken, al is het dan als niemand nog meer hoop overhoudt, al is het dan als niemand dan nog moed meer heeft. Al is het dan op het moment dat we het gewonnen geven en prijs geven en alle hoop overboord zetten. Maar hij komt, want hij heeft ze duur gekocht. En hij zal ze nooit, nooit in de klauwen van Satan laten. En hij zal ze nooit in de klauwen van die verslindende zielenmoordenaar laten. Hij zal ze nooit prijs geven aan vertwijfeling, aan wanhoop. Hij komt, hij waakt, hij zorgt. Want ze zijn niet meer van zichzelf, ze zijn van hem. Ze liggen voor zijn rekening, als ze sterven gaan ook. Ze zijn niet van zichzelf, ze leven niet voor zichzelf en ze sterven ook niet voor zichzelf. En hoe donker het misschien ook wel eens kan zijn op een sterfbed van een kind des Heren, en hoe donker sommigen ook afreizen, als we het anders gedacht hadden, dan valt het ons misschien tegen. Maar één ding blijft ook waar bij een donker sterfbed. Eén ding blijft ook waar als de ziel misschien in de laatste ogenblikken nog benauwd en gefolterd wordt. Eén ding blijft waar. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht, duur gekocht. En hij neemt ze door de dood heen tot zich, omdat ze altijd bij hem zouden zijn. Nu, dat is de troost die meegaat vanuit het woord van onze tekst, ook in de weken na het vieren van het avondmaal. Dat is ook nabetrachting. Gij zijt niet van uzelf, want gij zijt duur gekocht, kind des Heren. Wat er misschien ook nog allemaal komen gaat, in de vorm van bestrijding en benauwing en twijfel. Wat Satan misschien allemaal onder de toestemming des Heren nog doen kan. Hoe hij u de vrede der ziel kan roven. Ge zijt niet van uzelf. Want ge zijt duur gekocht. En dat kan Satan nooit ongedaan maken. Maar, en dat is nog meer in verband met het tekstgedeelte. Meer in verband met het hele tekstverband. Er ligt in die woorden, want gij zijt niet van uzelf, nog een andere aansporing. Nog een ander stuk onderwijs. En dat is de dure verplichting. Dus niet alleen die rijke vertroosting, maar nog veel meer. En dat is de bedoeling van de apostel eigenlijk. Er ligt in opgesloten een dure verplichting. En dat naar twee kanten. De eerste kant is, gij zijt niet van uzelf. Want ge zijt duur gekocht, dus ge hoort niet te zondigen. Ge hoort niet te zondigen. En dat argumenteert de apostel met die woorden, want gij zijt duur gekocht. Hij had kunnen zeggen, gij zijt door God geschapen. Zoudt ge dan dat geschapen lichaam en die door God geschapen ziel willen misbruiken in de dienst van de zonde? Dat is een krachtig argument. Ten slotte heeft de mens zijn handen en zijn ogen en zijn voeten en zijn tong en zijn mond en heel zijn bestaan van zijn schepper. Zou hij dan die scheppingsgave durven misbruiken
om ermee te doen wat God onteert. De apostel zegt niet, gij zijt geschapen, daarom moogt ge niet zondigen. Hij had kunnen zeggen, gij wordt van dag tot dag onderhouden, Korintiërs. Zoudt ge dan met dat lot dat de Heere onderhoudt, zoudt ge dan met de spraak die de Heere u van dag tot dag geeft, zoudt u dan met het gehoor dat de Heere u van dag tot dag geeft, zoudt ge dan met al die lichamelijke en geestelijke bekwaamheden die ge door de bewarende en onderhoudende goedheid van de Heere van ogenblik tot ogenblik moogt bezitten, durven zondigen tegen God? Dat had hij ook kunnen zeggen. En dat was ook een krachtig argument geweest. Want gemeente, wij zijn niets als God ons niet het leven geeft. En als God ons niet van dag tot dag het leven doet behouden. We zijn niets, we hebben niets, we kunnen niets, we verstaan niets, we zien niets, we bedenken niets. Als God de schepper ook niet de onderhouder van het geschapene in ons leven is. En zouden we dan met datgene wat hij van dag tot dag in zijn langmoedigheid blijft geven, durven zondigen tegen God? Wat een brutaliteit is dat. Misbruik maken van Gods gaven. En zo zou hij ze allemaal hebben kunnen aanspreken in de gemeente van Korinthe. En zo mogen wij elkaar hier vanavond allemaal aanspreken. Want dit geldt een ieder. Dit geldt ieder die mens is op Gods aardbodem. Dit geldt ieder die schepsel is van de Allerhoogste God. Zoudt ge zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God met datgene wat hij u genadiglijk ter beschikking gesteld heeft aan vermogens in lichaam en ziel? Een apostel heeft het oog op nog wat anders. En daarom gebruikt hij nog weer een ander argument. En daarmee maakt hij dan wel tegelijk onderscheid in de gemeente van Korinthe. Hij zegt niet, gij zijt geschapen, daarom moogt ge niet zondigen. Hij zegt niet, gij zijt onderhouden en gij wordt onderhouden en daarom moogt ge niet zondigen. Maar hij zegt, gij zijt gekocht. En dus richt hij nu het woord tot diegenen die waarachtig gelovig zijn in Korinthe. Maar dan gebruikt hij een argument dat nog veel dieper gaat. Gij zijt gekocht. Behalve dat ge geschapen zijt, behalve dat de schepper uw leven onderhoudt, is ook dit van iemand die de Heere mag vrezen werkelijkheid. Gij zijt duur gekocht. Maar als iemand dan zo'n voorrecht ontvangen heeft, zou hij dan nog met het gekochte lichaam en met de gekochte ziel durven zondigen? Zou hij die gekocht is met de prijs van het bloed van Christus, zijn zaligmaker durven kunnen onteren, die zoveel voor hem deed? Zal hij de geest die in hem kwam wonen en die hem tot een woonplaats, tot een heilige tempel maakte, zal hij die geest durven onteren en bedroeven en uitblussen door te zondigen? Voelt u wat de apostel daar wil zeggen? Dat ze daar in Korinthe geroepen worden tot een heilige levenswandel. Een levenswandel die overeenstemt met het feit dat ze gekocht zijn en zo het eigendom van Christus werden. En ze geloofden daar toch? De prediking van het woord bleef toch niet zonder vrucht? De Heere heeft door zijn geest hen toch uitgedreven tot zichzelf en aan hem en aan zijn dienst verbonden en hen toch oog gegeven voor die dierbare zaligmaker en hen geloof geschonken in die zaligmaker. Gemeente, maar dan moet het geloof tot gevolg en tot vrucht hebben, een heilige wandel. En geloof dat niet tot gevolg heeft Een heilige wandel is geen geloof. En een avondmaalsviering waar een heilige levenswandel niet de vrucht van is, is een avondmaalsviering die niet uit God is. En dan staat in dit gedeelte, in dit waarschuwend gedeelte tegen de zonde, centraal de waarschuwing tegen de zonde van hoererij. Want het lichaam is ook van Christus, zegt de apostel. En wie met dat lichaam van dat Christus heeft gekocht, zondigt tegen het zevende gebod, die verloochent hem die hem gekocht heeft. En dan kunt u dat uitbreiden. De apostel denkt hier aan de zonde die een mens met het lichaam bedrijven kan. Nou, dat is natuurlijk hoererij. In al zijn facetten, in al zijn aspecten, ik zal daar niet te breed op ingaan. Dat moet trouwens nog wel eens een keer gebeuren. Maar al de zonden die met het lichamelijke leven te maken hebben, al die zonden waar we dit of dat lichaamsdeel bij gebruiken, al die zonden waarbij we handen en voeten en ogen en oren en onze mond bij gebruiken. Als iemand beleidt onder meer door avondmaal te vieren, dat het zijn hartelijke begeerte is om bij de Heere te horen en hem toe te behoren, dan heeft zo iemand, en zijn belijdenis is daar het getuigenis van, geen zeggenschap meer over zichzelf. Ware avondmaalgangers zullen er toch wat van moeten kennen. En ze zullen de Heere toch oprecht en hartelijk moeten bidden om levendige indrukken daarvan. Gij zijt niet van uzelf. En dan beslist zo iemand niet meer over hoe hij zijn lichaam en zijn lichaamsdelen gebruikt. Dan beslist zo iemand niet meer hoe hij zijn tijd gebruikt. Dan beslist zo iemand er niet meer over hoe hij zijn mond gebruikt om te spreken tot en over anderen, enzovoort, enzovoort. En datzelfde geldt van de geest. Want de apostel zegt, die geest is ook gekocht. Een mens mag zijn ziel ook niet bevuilen. En een mens mag zijn ziel ook niet vergiftigen met goddeloosheden, met ijdelheden, met de geestelijke boosheden in de lucht. Onze gedachten hebben ook geen recht om zomaar de vrije loop gelaten te worden en de vrije teugel gevierd te krijgen. Gods kind heeft geen recht meer over zichzelf, heeft geen recht meer om zichzelf te behagen. Niet mijn smaak, niet mijn voorkeur, niet mijn wil, niet mijn wensen, niet mijn zin. Het heeft allemaal niks meer te zeggen. Gij zijt niet van uzelf. En in alles, maar dan ook in alles, dient het de bede te zijn. Niet met de lippen, maar met het hart, Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn. Aan uw eer, neem mijn uren, neem mijn tijd, alles wat er is. Om zo in afhankelijkheid te leven. En de zonde te mijden en de zonde te vlieden en van de zonde bang te zijn. Waarom? Waarom van de zonde bang zijn? Omdat de zonde ons uiteindelijk tot een strik wordt? Oh, dat ook, dat ook. Omdat de zonde ons van de gemeenschap met de Heere berooft, dat mag ook een rol spelen. Wees maar bang voor de zonde, omdat u door de zondigen uzelf van de gemeenschap van de Heere berooft en het licht van Gods aangezicht verduisterd wordt. Wees daarom maar bang voor de zonde. En niet alleen voor de zonde die u kent, maar ook voor de zonde die u niet kent. Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Het belangrijker is, en dat is het argument van de apostel, en dat grijpt dieper, en dat is ook meer theocentrisch. Waarom bang zijn voor de zonde? Waarom bang zijn voor hoererij? Waarom bang zijn voor alles waarin het lichaam en de geest misbruikt wordt? Omdat die zonde, waar een gekochte, waar een wedergeborene zich weer aan over zou geven. Smaadheid aan zijn zaligmaker toebrengt. En droefenis aan de geest van Christus toebrengt. Want ge zijt duur gekocht. Oh, ik weet wel, dat kan Paulus niet van iedereen zeggen. En dat zeggen wij ook niet van iedereen. Maar daarom, ook al kunnen we dat niet van iedereen zeggen, die andere argumenten die ik zo pas gebruikte, gij zijt geschapen en ge wordt onderhouden, dat geldt wel van iedereen. Dat geldt ook van onbekeerden. Dat geldt ook van hen die zich geen zorgen maken over het feit of ze wel of niet avondmaal zullen vieren, en voor wie dat nooit een vraag is. Gij zijt geschapen, zoudt ge zondigen met wat God u in de schepping gaf? Ge wordt onderhouden dat u vandaag kijken kunt en horen kunt en luisteren kunt, en dat u vandaag adem kunt halen, dat u vandaag naar de kerk kon komen en straks in welstand weer naar huis kunt gaan. Dat u al die dingen hebt en al die lichamelijke vermogens bezit, van ogenblik tot ogenblik, dat is een bewijs dat de Heere nog van dat ene ogenblik op het andere aan u denkt en voor u zorgt en u onderhoudt. Zoudt ge durven zondigen? Maar voor diegenen die de naam des Heeren belijden, geldt het in dubbele mate. De naam des Heeren noemt, sta af van ongerechtigheid. Zouden we dan van de tafel des Heren eten? En ook van de tafel van de duivelen eten? Zouden we de drinkbeker des Heren drinken? En de drinkbeker der zonde aan onze lippen zetten? Zouden we met dezelfde mond de wijn die het symbool van het vergoten bloed van Christus is drinken? En met diezelfde mond kwaad van onze naaste spreken? Zouden we met onze ogen zien op het verbroken brood, dat ons een illustratie is van datgene wat op Golgotha's kruis gebeurd is, toen het lichaam van de Heere Jezus Christus verbroken is, toen zijn handen en zijn voeten doorboord werden, toen een speer zijn zijde doorboorde en er vloeide bloed en water uit? Zullen we met onze ogen zien op dat verbroken brood, dat ons doet zien op dat verbroken lichaam, en met diezelfde ogen ons verlustigen aan het kwaad en aan de ongerechtigheid dat ons vanuit deze verdorven wereld wordt gepresenteerd? Dan dat. Kan dat? Kunnen we ons vergapen aan datgene wat in deze wereld wordt klaargemaakt en waar zielen door worden misleid en verdorven, daar ook onze vreugde nog in te vinden? En kan dat samengaan met het zitten aan de tafel des Heren? Gij zijt duur gekocht, zegt de Heere tegen zijn volk. Waak. En bid, zet Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. En je mag wel vragen, Heere, zet een wacht bij mijn ogen. Zet een wacht bij mijn oren. Zet een wacht bij mijn voeten. Zet een wacht bij mijn handen. Zet een wacht bij mijn denken. Zet een wacht bij alles wat ik heb en wat ik ben. Opdat ik mij te gener stond, iets onbedachtzaams laat ontglippen, iets onbedachtzaams zou doen, af zou wijken van uw heilige inzettingen, zou gaan op een weg die van u afvoert en die mij berooft van het licht van uw vertroostend aangezicht. Erger nog, zat ik op een gegeven ogenblik iets zou doen waardoor ik uw geest zou bedroeven, waardoor ik mijn zaligmaker zou onteren, waardoor ik het bloed waarmee ik gekocht ben en dat ik beleden heb nodig te hebben en waar mijn ziel naar hongert en dorst als naar gerechtigheid van uwentwege, waardoor ik dat bloed van Christus toch nog weer zou verachten. Gij zijt niet van uzelf, dus ge moogt niet zondigen. Dat is de bedoeling van de apostel. En dan zegt hij het ook nog naar de positieve kant, nietwaar? Het laatste deel van het 20e vers. Maar verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest, welke dan nogmaals dat eigendomsrecht, welke van God zijn. Dus in plaats van het verkeerde te doen, in plaats van de zonde te dienen, het omgekeerde, verheerlijkt God. Met het lichaam, zo zegt de apostel het, verheerlijkt God in uw lichaam, door kuis te leven, door matig te leven, door niet te verkwisten. De apostel zegt ergens anders, al wat gij doet. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt. Doet het alles ter ere Gods. God heeft ons een mond gegeven. En bij Gods kinderen is die mond ook gekocht door het bloed van Christus. En die tong ook. Opdat ze zijn lof zouden vertellen. Opdat ze zijn deugden zouden aanprijzen. God heeft ons ogen gegeven. Verheerlijk dan God in ook dat lichaamsdeel. Omdat we zijn schoonheid zouden aanschouwen in de werken zijner handen en hem erom eren en erin verheerlijken. En alles wat de Heere geschapen en onderhouden heeft en wat hij in de dure prijs gekocht heeft. Het zou alles moeten staan in dienst van die dierbare heiland. Heeft hij er geen recht op? Heeft hij er geen recht op? En de Heilige Geest dan? Die in dat lichaam wilde gaan wonen. Met al zijn gebreken en met al zijn ziekten en met al zijn kwalen. Maar dat komt ook allemaal goed. Want hij vernieuwt uw jeugd als eens arends. Maar te midden van dat broze en bouwvallige lichaam dat sterven gaat en dat straks naar het graf gaat, wil toch die geest wonen. Opdat hij dat lichaam ook zou heiligen en de werkzaamheden van dat lichaam ook zou gaan afstemmen op de verheerlijking van degene die het gekocht heeft met zijn bloed en die het onderhoudt en die het straks zal opwekken ten jongste dagen en in onverderfelijkheid zal daarstellen. Verheerlijkt God in uw lichaam. O, wat is dit een perspectief. En wat ligt hier een wijd en een ver terrein en een breed veld, waarin niemand die werkelijk iets van de genade kent, nooit klaarkomt. Verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest. Hoe zul je dan je geest gebruiken? Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Dat is wat anders dan die overdenking van die man in Psalm 36. Waarvan gezegd wordt. Des nachts is het kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode werken. En hoeveel kwaad, hoeveel ongerechtigheid dat onze handen bedrijven. En dat onze voeten bedrijven en dat onze ogen bedrijven en dat onze mond bedrijft, ontstaat niet in de stille ogenblikken, in de verborgenheid, als wij alleen nog met onze gedachten bezig zijn. Hoeveel vuilheid, hoeveel goddeloosheid, hoeveel onreinheid wordt er niet uitgebroed in onze geest. Nee, zegt de apostel, lichaam en geest zijn godes. Verheerlijk God met uw geest, zoals de dichter van de 104e psalm dat zei, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Laat daar uw geest op weiden. Voed uw geest met het woord van de levende God. En met wat u kan helpen om dat woord van de levende God te verstaan. Voed uw geest niet met de rommel en de vuilheid van deze wereld. maar voed uw geest met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Omdat we God zullen verheerlijken ook met onze geest, door onze overdenking, door onze overleggingen, door onze ijver, door onze ernst, door een heilige wandel. Ach, daar stelt de Heilige Geest iemand toe in staat. U zegt, maar dat is allemaal onvolkomen. Zullen we dat nou vanavond eens niet zeggen? Dat weten we, dat het allemaal onvolkomen is. En dat het allemaal met zonde bevlekt blijft. En dat zolang we in het lichaam des doods zijn, we zuchten in onszelf. Dat is waar, dat zegt de Schrift. Maar laten we dat nou eens een keer niet zeggen. Waarom niet? Omdat de apostel het er hier ook niet bij zegt. En hij heeft het geweten ook. Uit eigen ondervinding ook geweten. Als je aan Paulus vragen zou, Paulus, dat zegt u nu, maar kan dat dan zomaar? Is het dan niet de werkelijkheid dat de mens in deze bedeling in alle dingen tekort komt en je lichaam en je geest gebruiken om God ermee te verheerlijken? Ook al is het je begeerd, ook al is het zo dat het goede, dat je dat wil, dat het kwade je dan toch nog bij ligt. Dan zou Paulus zeggen, natuurlijk is dat zo. Maar de apostel heeft kennelijk een reden gehad om het er dit keer eens niet uitdrukkelijk bij te vermelden. Waarom niet? Omdat het ook een dooddoener kan worden. Omdat het ook een uitvlucht kan worden. Omdat we er ook achter weg kunnen schuilen van het onvolmaakte en het gebrekkige. De apostel stelt het ideaal erg hoog. En hij mag dat ook doen, want hij kan wijzen op God de Vader. En op God de Zoon en op God de Heilige Geest. En is er in de drie-enige God niet voldoende reden om te vertrouwen dat wat dan het ideaal behoort te zijn, toch ook nagestreefd mag worden? Niet dat ik het al reden gegrepen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En wat u eraan tekort komt, o, maak het nooit een argument om uzelf erachter te beveiligen en te dekken. En dan toch nog weer goed te praten wat u tekort komt. Wat we tekort komen in deze volk des Heren. Dat is schuld. Wat we aan hem die zijn volk gekocht heeft onthouden. Dat is schuld. Dat is nieuwe reden tot verootmoediging. Dat is een nieuwe reden om schuld te belijden. Maar daar mag je geen vrede mee hebben. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Als hij zo voor zijn volk zorgt in de koop en in de verzorging daarna, dan heeft hij de recht op dat wat van hem is ook voor hem zal leven. Dat wat van hem is, ook tot zijn eer zal worden besteed. Dat wat niet meer van zichzelf is, het ook gedurig zal beseffen, ik ben niet meer van mezelf. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heeft hij geen recht op dankbaarheid? Wat zal ik voor de weldaan die ik genoten, Heere, vergelden? Heeft hij geen recht op het dankbaar leven? Heeft hij geen recht op lichaam en ziel? Het is gekocht met zijn bloed. Kind des Heren, het is gekocht met zijn bloed. En u mag u daarop hopen als u leven moet en door de moeite heen moet. En als u sterven gaat en de doodsjordaan moet passeren. Dat u voor rekening van hem, van die getrouwe zaligmaker bent. U mag erop rekenen dat geen haar van uw hoofd vallen zal zonder de wil van uw hemelse Vader. U mag erop rekenen dat hij woord door woord en geest u zal beschermen. Hij heeft het beloofd en toegezegd en hij maakt het waar. Ook als we er soms niets van kunnen bezien. Hij maakt het waar. Maar die andere zijde dan. Als het dan waar is dat hij gekocht en betaald heeft. Dan heeft hij er ook recht op. Dat we er voor hem zullen zijn. Verheerlijk dan God. Met uw lichaam. En met uw geest. Welke goden zijn. Bid om de genade van de geest. En om de heiligende invloeden van de geest. En om een meer hemels gezind leven. om een doorgaand werk van Gods genade in uw ziel. Want Gods genade blijft nodig, ook na de avondmaalsviering, om voor te gaan en om toe te nemen. Is dat niet uw begeerte? Nee. Is het niet uw begeerte om de Heere te verheerlijken? Of is het alleen maar misschien in de mond met uw woorden de begeerte? Want dat kan ook nog, ach, je kunt het op deze manier ook nog wel zeggen en je kunt het op deze manier nog wel belijden. En soms lijkt het wel alsof degene die er het minste ernst mee maken, het meest over de eer des Heren in hun leven spreken. Die er het minste ernst mee maken. Er het meeste over spreken. En dan nog denken dat ze een aardig eind gevorderd zijn ook. Maar het gaat er niet om wat de mond zegt. En dat kan nog helemaal in strijd zijn met wat het leven beleidt. En wat het leven toont en wat er in het hart omgaat. Maar het gaat om wat het hart in de stilte voor Gods aangezicht beleidt. Het gaat erom wat we in het verborgene zijn. Het gaat erom wat voor Gods alwetend oog steeds open ligt. Je kunt de mensen bedriegen, ook met een avondmaalsgang. Maar je kunt God er niet mee bedriegen. En nogmaals, als de avondmaalsgang niet, en nou zeg ik niet in volmaaktheid, maar als de avondmaalsgang niet in beginsel deze vrucht produceert, dat dat onze hartelijke bede is, maar dat het beginsel er ook van aanwezig is, dan deugt onze avondmaalsviering niet. Maar waar het in de vreze des Heren gedaan mag worden, en waar het hart werkelijk naar God uitgaat en om God verlegen is en naar de zaligmaker en zijn dierbaar werk schrijdt, daar is door diezelfde geest, als vanzelf ook die vrucht gegeven en die moet groeien. Die moet gekweekt worden. Die moet beschermd worden. Dat er de begeerte is om nu die zaligmaker te vrezen. Wel nu, vliet elke vorm van zonde en ongerechtigheid. En bid het te dichter na en blijf het te dichter na bidden. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Amen. Psalm 119, het 67ste vers. Zeggen we uw naam dank, Heere, voor wat u ons in uw trouw wilde geven. Op deze zondag, op deze avondmaal zondag, waarin we mochten stilstaan bij de dure prijs bij dat bittere lijden dat over u, Heer Jezus Christus, gekomen is. En in die weg van lijden en sterven hebt ge alles voldaan. Het recht Gods voldoening gegeven, hebt ge de schuld uitgedelgd, hebt ge uw volk losgekocht, hebt gij hen een eeuwige verlossing bereid. Lichaam en ziel zijn uw eigendom geworden. O Heere, wat een evangelie. Geef dat dat in onze harten mag indalen. En dat juist ook zij, die daar misschien nog veel bestrijding omtrent hebben, het mogen leren geloven. Door de geest des geloofs. Maar laat dan ook de vrucht ervan in het leven openbaar komen, Heren. Zoals we die toch ook hebben zien aangewezen in de schriften. Ge zijt niet van uzelf verheerlijkt. Met uw lichaam en met uw geest. God. O Heere, wat ligt er een dure verplichting, een heilige roeping op allen die u vrezen. Om dat nu te beleven en om zo nu te mogen leven. O, wat hebben we daarbij nodig, de geest der heiligmaking, de geest der vernieuwing. Wat hebben we daarbij nodig, Heere, om bewaard te worden voor de zonde, om bang te worden voor de zonde, voor al de ongerechtigheid. O, doe ons de zonde uit de grond van het hart haten. Omdat het onszelf van uw gemeenschap en gunst berooft, maar omdat het de geest bedroeft en omdat de zonde Christus onteert. Heere, doe gij al uw volk en kinderen jagen naar dat wit, naar dat doel, naar die prijs. Doe hen haasten en spoeden naar de volmaaktheid. Om u de Heere te mogen dienen in volmaaktheid. Ach, dan blijft het waar. Hier op aarde is alles gebrekkig. Maar Heere, u weet het en dat is ook onze zonde en onze verdorvenheid. Dat we daar zo vaak ook nog weer een excuus van maken. Wilt gij ons alle argumenten ontnemen en het zo op onze harten binden door uw Heilige Geest. Dat wij hartelijk mogen begeren om naar dat evenbeeld van Christus herschapen te worden. Opdat zo de vruchten gezien worden en opdat zo het leven van uw ware Sion, Gode, een goede reuk van Christus mag zijn in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Heren, en u hebt u er ons voor gewaarschuwd. U hebt ons allemaal toegeroepen dat we de zonde zouden mijden. Ook al is het dan van ons niet waar en al kunnen we dat voor onszelf niet zeggen, dat we gekocht zijn. We zijn wel geschapen en we worden wel van dag tot dag onderhouden en verzorgd. Heren, o wilt gij ons daaruit al doen verstaan, de verplichting om onze schepper te gedenken. En de God der langmoedigheid te eren en te zoeken en te vrezen. En om vanuit die motivatie al u de Heere te vrezen en uw wil te doen. Geef, Heere, dat we dan inderdaad mogen kennen de waarachtige bekering des harten tot u. En dat we zo mogen leren wandelen in de vrezen van uw naam. Heb dank voor wat u ons gegeven hebt op deze zondag aan onverdiende gunst bewijzen. Wees gij verder met ons, ook in deze laatste lijdensweek die wij ingegaan zijn. En als we dan op de vrijdagavond nog samen willen komen rondom het evangelie van uw sterven. Heere Jezus, wilt gij dan door uw Heilige Geest in ons midden zijn en dat woord dat gepredikt zal worden, indragen in onze harten. Wees gij ons een leidsman. Wees gij ons een gids. Als dat waar is, Heere, gij zijt niet van uzelf. Dan geldt dat ook ten aanzien van de weg die wij moeten gaan en de beslissingen die we moeten nemen. Dat is ook dan in uw hand. En dat is dan ook alleen maar goed als gij leidt en als gij wijst en als gij bestuurt. Dat geldt ook ten aanzien van het beroep dat op uw knecht is uitgebracht. Heren, geef hem ook daarin uw licht. Geef hem daarin uw weg te zien. En wilt gij het ook in dat opzicht en voor hem en voor ons allen zo maken dat we ermee bij u mogen terechtkomen. Hoor op Jezus wil. Amen. De
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.